volgende afkondigingen voor u. De kerkdiensten aanstaande zondag. 'S Morgens, dominee Van de Winter, zal dan bevestiging of herbevestiging van een aantal ambtsdragers plaatsvinden. En 's avonds gaat voor dominee Verzetten. De collecte. De eerste is van de diaconie bestemd voor Dorcas-hulp en de tweede voor het kerkenwerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang vanavond is Psalm 118, het eerste vers. Laat ieder zeren goedheid loven, want goed is de oppermajesteit. En we zingen ook het derde vers. Ik werd benauwd aan alle zijden en riep de Heere ootmoedig aan. We zingen deze psalmversen ritmisch. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. Het zal vanavond gaan over de naam van God en het gebruik van die naam aan de hand van een leerdienst over het derde gebod. En wij gaan nu zingen ter ere van de naam van God, Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven, lof en eer. Vers 2, ik zal in u mijn God van vreugd opspringen. En vers 10, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Psalm 9, vers 1, 2 en 10. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 33, het 11e vers. Laat ons alom zijn lof ontvouwen, in hem verblijdt zich ons gemoed. Psalm 33, vers 11. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen, doen wij belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest bij het woord van God. Goede tieren, Vader. Uw naam is heilig, groot en goed. Die de hoogste majesteit bent. En ook voor deze avond bidden wij van u dat u uw hart voor ons opent, uw vriendelijk hart. Dat u uw hart voor ons opent en dat wij dat mogen merken, dat we dat zullen horen, dat wij van uw liefde en genade zullen weten. Wij bidden dat van u, omdat er buiten u geen hoop en verwachting is. Omdat wij zonder u verloren mensen zijn, door eigen schuld. Omdat we zelf de band hebben verbroken. En telkens ook geneigd zijn onze eigen wegen te kiezen. Maar u roept ons samen, ook vanavond, als uw gemeente, die thuis luistert voor een deel en anderen zijn hier in de kerk aanwezig. U roept ons samen en dat mag ons ook verwachting geven. Wanneer we de schriften openen, als we uw naam aanroepen, bewijs dan uw trouw. Wees ook vanavond in ons midden en geef dat we zo ontdekken wie u bent. Omdat u juist in uw naam zich bekend maakt. Omdat juist in uw naam u nabij bent. En we ook leren wie u voor zondaren wilt zijn. En wij vragen van u dat die relatie, die verhouding met u, niet alleen goed zal zijn door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus, maar ook onderhouden wordt en versterkt wordt wanneer we zo samen zijn in de eredienst en als uw gemeente mogen bidden en zingen. Heere, sterk ons dan in dat geloof en onderwijs ons. Ook wanneer we na deze dag en het begin van de nieuwe week weer in het dagelijks leven ieder onze plek innemen, op school of thuis, of in het werk, geef dat we uw woord ook zo mogen meedragen, dat dat ons de weg wijst, dat het ons ook op u richt, dat we van harte gewillig zijn, bereid, de moed en de liefde hebben om naar uw geboden te leven. Gehoorzaam aan u, in liefde tot de naaste, dat we de waarheid najagen, de vrede, dat we onze gaven mogen inzetten op de plaats en in omstandigheden waar we onze roeping en onze taak hebben. Wilt u zo ook vanavond uw woord zegenen, dat dat zijn kracht en zijn uitwerking heeft in de komende week. Zie ons zo aan in uw genade. En we openen de schrift. Geef ons daarin licht. Verlicht ons verstand, open ons hart. Wilt u onze aandacht ook gevangen houden bij uw woord. En Heer, wanneer we stilstaan bij het derde gebod uit uw goede wet, geef dan ons dat onderwijs dat we ook dat in dankbaarheid in de praktijk zullen brengen wat u van ons vraagt. Onderwijs ook een ieder in zijn eigen levensweg. Gedenk ons ook in verdriet en zorg die er kan zijn. Wat we allemaal meedragen uit het leven wat over ons heen komt. Waar we wellicht bezorgd of bang voor zijn. Heere, neem ons in uw bescherming. Schenk ook telkens weer nieuwe krachten. Wilt u door uw nabijheid ons troosten. Ook als er vele vragen kunnen zijn en onzekerheden die het leven hier op aarde zo tekenen, dat uw nabijheid en uw genade ons draagt. Dat we dat mogen weten en geloven door de kracht van uw heilig woord. U bidden voor heel uw kerk, op al die plaatsen waar uw gemeente samenkomt. Wees er zelf in het midden. Geef dat zondaren worden gebracht bij het kruis. Mensen de Heer Jezus gaan dienen en volgen. Dat uw gemeente wordt opgebouwd en uw naam wordt geëerd. Uw naam die zo groot en heilig en goed is. Die alle lof en aanbidding waard is. En geef dat ook deze avond. Hier en in heel uw kerk. We vragen dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We openen vanavond de Bijbel in het Oude Testament. En lezen uit het boek Deuteronomium in hoofdstuk 10. De schriftlezing vindt u in het boek Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes, hoofdstuk 10, de versen 8 tot en met 22. En daar lezen wij het woord van God als volgt, vanaf vers 8. In die tijd zonderde de Heere de stam Levi af om de ark van het verbond van de Heere te dragen. Om voor het aangezicht van de Heere te staan, om hem te dienen en om in zijn naam te zegenen tot op deze dag. Daarom heeft Levi geen aandeel of erfelijk bezit met zijn broeders. De Heere zelf is zijn erfelijk bezit, zoals de Heere uw God tot hem gesproken heeft. Ik stond dus op de berg, net als de vorige dagen, 40 dagen en 40 nachten. De Heere verhoorde mij ook deze keer. De Heere wilde u niet te gronde richten. En de Heere zei tegen mij: sta op, ga op reis voor het volk uit, zodat ze in het land komen dat ik hun vader gezworen heb hun te geven, en zij dat in bezit nemen. Nu dan, Israël, wat vraagt de Heere uw God van u dan de Heere uw God te vrezen, in al zijn wegen te gaan, hem lief te hebben, en de Heere uw God te dienen met heel uw hart en met heel uw ziel, en de geboden van de Heere en zijn verordeningen die ik u heden gebied in acht te nemen, u ten goede? Zie, van de Heere uw God is de hemel, ja, de allerhoogste hemel, de aarde en alles wat erop is. Maar alleen voor uw vaderen heeft de Heere liefde opgevat om hen lief te hebben. En hij heeft hun nageslacht na hen, u, uit al de volken verkozen zoals het heden ten dagen nog is. Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. Want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der Heeren, die grote, machtige en ontzagwekkende God, die niet partijdig is en geen geschenk in ontvangst neemt, die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling lief heeft door hem brood en kleding te geven. Daarom moet u de vreemdeling lief hebben, want u bent zelf vreemdelingen geweest in het land Egypte. De Heer uw God moet u vrezen, hem moet u dienen, en hem moet u zich vasthouden, en bij zijn naam moet u zweren. Hij is uw lof, en hij is uw God, die bij u deze grote en ontzagwekkende dingen gedaan heeft, die uw ogen gezien hebben. Met 70 zielen trokken uw vaderen naar Egypte, en u heeft de Heer uw God u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel. Tot zover de schriftlezing. Deze leerdienst is aan de beurt om te behandelen uit de Heidelbergse Catechismus, zondag 36 en zondag 37. Deze twee zondagen gaan over het derde gebod en die neem ik voor deze avond samen. Dus uit de Catechismus. Als de stof en een leidraad voor de prediking. Zondagen 36 en 37. Daar lezen we de volgende vragen en antwoorden. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met een valse eed, maar ook door onnodig zweren, de naam van God niet lasteren of misbruiken, en evenmin door stilzwijgend toe te zien en dergelijke verschrikkelijke zonden deel krijgen. Kortom, dat wij de heilige naam van God niet anders dan met ontzag en eerbied gebruiken, opdat hij door ons op de juiste wijze wordt beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen. Is het dan zo'n grote zonde Gods naam door zweren en vloeken te lasteren, dat God ook toornig is op hen die niet zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren helpen weren en verbieden? Jazeker, want geen zonde is groter en vertorent God meer dan het lasteren van zijn naam. Daarom heeft hij ook bevolen dat met de dood te straffen. Maar mag men ook in geloof bij de naam van God een eed zweren? Ja, als de overheid het van haar onderdanen verlangt, of als het om andere redenen noodzakelijk is om daardoor trouw en waarheid te bevestigen en dit tot eer van God en tot heil van de naaste. Want een dergelijk zweren berust op Gods woord en is daarom ook door de heiligen in het Oude en Nieuwe Testament met recht in gebruik geweest. Mag men ook bij de heiligen of bij andere schepselen een eed zweren? Nee, want een rechtmatige eed zweren is God aanroepen. Dat Hij, die alleen het hart kent, de waarheid bevestigt en mij straft als ik vals zweer. Deze eer komt geen schepsel toe. Tot zover uit de catechismus. Ik heb de preek verdeeld in drie punten. Let eerst op het geven van zijn naam. Ten tweede op het belasteren van zijn naam. En ten derde op het belijden van zijn naam. Het gaat hier over de naam van de Heere, onze God. In de eerste plaats het geven van zijn naam. Ten tweede het belasteren van zijn naam. En ten derde het belijden van zijn naam. We zullen gaan zingen uit de berijmde 10 geboden. De versen 1, 4 en 9. Uit de enige gezang achter de psalmen. Het eerste gezang, de 10 geboden. Vers 1. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. Vers 4, misbruikt geenszins de naam des Heren. En vers 9, och of wij uw geboon volbrachten. Gemeente, je kunt het slachtoffer zijn van identiteitsfraude. Wat is dat? En wat er gebeurt bij identiteitsfraude is het volgende. Iemand die heeft enkele persoonlijke gegevens van u, zoals uw exacte naam, uw geboortedatum, uw woonplaats, maar ook nummers van uw paspoort of een kopie van uw rijbewijs. En bedriegers die kunnen die gegevens misbruiken om zich te verschuilen achter uw identiteit. En dan halen ze iets uit, iets wat niet in orde is, onder uw naam. Ze sluiten bijvoorbeeld een contract waarmee heel veel geld is gemoeid en het staat op uw naam. Of u krijgt allemaal rekeningen van bestellingen die u nooit hebt gedaan. Nou, als dat je treft, dan kun je daar heel veel last van hebben. En het lijkt haast niet te stoppen. De dader die heb je niet zomaar gevonden. En zo wordt eigenlijk jouw identiteit misbruikt. En daarom is het goed om voorzichtig te zijn met aan wie wij onze persoonlijke gegevens afstaan. Zulke informatie over je identiteit geef je niet zomaar weg. Want wat is die ander van plan? Met mijn naam en met mijn gegevens op een ID-kaart. Nog veel meer. Pas op aan wie je je identiteitsformulieren of gegevens afstaat. En wat deed de hoge, de heilige God? Hij gaf zijn naam. Hij had zich verborgen kunnen houden, maar hij laat zich kennen. Hij laat zich kennen in zijn naam. En zijn naam drukt zijn identiteit uit, zijn wezen. God geeft iets vrij van zijn eigen identiteit. Uit goedheid. Uit ontferming. Hij houdt zich niet verborgen, maar wij mogen zijn naam weten, zodat we hem kunnen leren kennen, zodat we hem kunnen aanroepen, zodat we op hem kunnen vertrouwen en over hem kunnen spreken. En daarin ligt juist het grote geluk voor een mens. Om God te kennen. Om onze Schepper te kennen. En daarvoor gaf hij zijn naam als de God die met mensen in contact treedt. Ik ben de Heere, zegt hij. En ik zal zijn die ik zijn zal. Hij is erbij. Je kunt op hem aan. En ondertussen gaf hij zijn naam wel prijs. Wat zullen de mensen ermee doen? Ze kunnen toch van alles gaan uithalen met die naam en dan. Ja, de Heere God die laat zich zelfs heel diep kennen in de komst van zijn Zoon naar de aarde. Ja, Jezus, daarin zien wij toch wie God is. Dat hij een God is van genade en waarheid. Dat hij een God is die zachtmoedig is, nederig van hart. Een God die zondaren opzoekt. Een God die omgaat met wie er veracht wordt. En wat zullen we daarmee doen? Wat zullen we doen met hem, met Jezus en met zijn naam? Zullen ze er niet mee spotten? Dat God zo is. Zullen ze die naam, Jezus, niet minachten? Hij laat zich zeer diep kennen als de gekruisigde, als Jezus, de verlosser aan het hout. Zal de wereld niet om hem lachen? Wanneer wij aan iemand ons hart openleggen, als je je diepste gevoelens laat zien, is dat heel kwetsbaar. En wanneer iemand anders daar misbruik van maakt, dan voelen we ons toch zeer gekwetst, geschaad in het vertrouwen dat we gaven. Begrijpt u wat er kan gebeuren wanneer de Heer ons zijn naam geeft? En toch heeft hij dat gedaan. Eerst in het bijzonder aan het volk Israël. Daar heeft hij zich geopenbaard als de God van het verbond die hun God wil zijn. We lazen net in Deuteronomium 10. De hemel is van de Heer. De aarde is van de Heer. Met alles daarin. Maar alleen dat ene volk heeft hij uitverkoren, dat heeft hij in het bijzonder lief en dat mag zijn naam kennen. Wat een voorrecht. In Israël heeft God zijn woord laten horen. God heeft zijn weg getoond. God heeft zijn geboden gegeven. God heeft daar zijn hart geopend. Wat een liefde. Eeuwige liefde. Het vrije genade, daar mag men weten wie God is. Het is de God van genade en trouw. Het is de God van grote kracht en van verlossing. En dat ligt allemaal besloten in zijn naam. En dan draagt dit volk ook zijn naam. Het is immers het volk van de Heer. Het is ervoor bestemd om hem te dienen, om hem te eren. Als een teken daarvan werden de zonen in Israël besneden. En u en jij. Ja, ook aan ons heeft de Heer zich bekendgemaakt. Hij heeft zich in het evangelie van Christus bekendgemaakt. En in de doop. In zijn naam. Ondergedompeld in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. Zo zijn we ingelijfd bij zijn volk. En ook wij dragen zijn naam. Nog wel in het bijzonder de naam van Christus. Die naam die zo vol van genade is, van heil. In Antiochië werden ze voor het eerst christenen genoemd. Dat wil zeggen, die mensen van Christus. Nou, die kostbare naam, die heeft God ons gegeven. En wat doen wij daarmee, gemeente? Wat heeft het volk Israël ermee gedaan? Terwijl men zoveel gunsten van de Here had genoten, moest hun God zich als het ware voor hen schamen. Zoals een vader zich schaamt wanneer zijn kinderen zich slecht gedragen. Of was dat volk een eer voor hem? Lezen wat Mozes zegt. Wat we hebben gelezen. Vers 21. Over de Heer, hij is uw lof. Hij is uw God. De God die bij u die grote dingen heeft gedaan, zie toch wie hij is. Hoe geweldig dat hij u heeft verlost uit alle gevaar. Hij heeft Israël bevrijd uit de slavernij. Hij heeft ze geleid door de Rode Zee. Hij heeft ze gedragen door de woestijn, onderhouden met het water uit de rots en met het brood uit de hemel. Hoe goed is hij geweest. In die daden heeft het volk hem leren kennen en zijn naam leren kennen, dat hij barmhartig is en genadig, dat God langmoedig is, rechtvaardig, vergevend. En wat zullen zij dan doen? Laten ze daarna leven. En daar is heel dit vermanende woord in Deuteronomium 10 op gebaseerd. Laat hun leven ernaar zijn, hun dagelijks leven met hart en mond. Denk eens aan de Heer Jezus Christus. Wat zegt die naam? Die enige naam door God aan ons gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En wie zijn naam aanroept, die vindt genade. Wie hem kent, die kent de Vader. Hoe goed is die naam. Hoe heilig en heerlijk. En je mag de Heere bij zijn naam aanroepen. Je zal naar je luisteren. Je kunt op die naam bouwen. Die wankelt nooit. En met zijn naam kun je over hem zingen. Met heel je hart. Zoveel is die naam waard. Wij behoren in die naam te roemen. Te roemen ook in Jezus Christus. Die is gekruisigd. Die is opgestaan uit de doden. Dat is zijn naam waard. Ja, dat we ook leven. In dat spoor. Dat we leven als navolgers van hem. Tot eer van hem. God heeft zijn naam gegeven. Wat is dat groot. Dat is het eerste punt. Ten tweede het belasteren van zijn naam. Het nageslacht van Abraham dat had de naam hoog te houden. Wat hebben ze daarvan terechtgebracht? Het zou een heilig volk zijn, maar zo vaak was daar weinig van te merken. Ja? Ja, wanneer ze door het geloof leefden. Toen ze door het geloof de Rode Zee doortrokken. Toen ze door het geloof 7 dagen rond Jericho gingen. Toen werd de naam van de Heere verheerlijkt. Toen werd die naam groot gemaakt. Toen wel. In Romeinen 2, vers 24, een van de tekstverwijzingen, spreekt Paulus de Joden erop aan. Want de naam van God wordt door u toedoen gelasterd onder de heidenen. Door u toedoen. Omdat u zijn wet overtreedt of omdat u zo onrechtvaardig leeft, zo egoïstisch, daardoor hebben de heidenen geen ontzag voor u God, voor de Heer. De gedachte komt meer voor. In de eerste Timotheusbrief. Daar lezen we dat de knechten respectvol met hun meesters moeten omgaan, opdat de naam van God niet gelasterd zou worden. Dus ook op je werk, dus ook in je houding naar je naaste, daarin wordt op je gelet. En dan kunnen wij de oorzaak ervan zijn dat Gods naam wordt gelasterd. Je bent er toch één van hem? Bij het derde gebod denken wij vaak eerst aan vloeken. Heel letterlijk de naam van God of van Jezus gebruiken als een krachtterm. Misschien spottend of heel onnadenkend. Maar zulk misbruik van zijn naam verbiedt God ten strengste. Hij rekent het de mens zeer zwaar aan. Maar dat is het niet alleen. Juist een christen kan door een onchristelijk leven evenzeer schuld hebben dat Gods naam wordt gelasterd. Misschien wel door gebrek aan geloof. Of doordat je onbetrouwbaar bent. Dan geven anderen een verkeerde indruk van wie God is, onze Heer. U bent immers geschapen naar het beeld van God. En als er in uw leven iets van hem te zien zal zijn, iets van het beeld van God, dan wordt hij daarin verheerlijkt. En hoe gaat dat? Als we in iemand een glimp zien van Gods goedheid. Als je in iemand iets ziet van Gods rechtvaardigheid, van Gods wijsheid, dan moeten wij zeggen, kijk, dat is van God. Dat komt van hem. Geprezen is zijn naam. En daarom is ons dagelijks leven zo belangrijk. Het leven van de ouderen. Hoe mannen en hoe vrouwen hun leven inrichten. Dat we daarin nederig zijn. Dat we daarin liefdevol zijn. Dat we matig zijn. Dat ook ieder zijn plaats kent in het gezin, op het werk. Daar schrijft de apostel over. Bijvoorbeeld in Titus hoofdstuk 2. Dat ieder zijn plaats kent en zijn leven inricht. Christelijk. Opdat het woord van God niet gelasterd zou worden. Sta daar maar eens bij stil. Zou u het niet heel erg vinden? Als u zelf er de oorzaak van bent. Als u er zelf schuld aan hebt. Dat anderen spotten met God. Dat anderen zijn naam misbruiken. Dat ze geen ontzag voor hem tonen. Ze kijken naar ons. Je hoort toch bij hem? Laten we daarbij stilstaan. Als dat nou komt door mijn verkeerde voorbeeld. Dat God wordt gelasterd. In de wereld wordt die naam van God ook veel zinloos gebruikt. Als een stopwoord. U kent het wel. Als een krachtterm. Onnadenkend op allerlei momenten. En ongelovige, goddeloze mensen. Die laten merken dat de Heere ook niets voor hen betekent. Dat laten ze merken. In die spottende woorden. In zo'n vloek. Dat ze geen enkel ontzag hebben voor de Heere God. Ze achten hem klein. Want dat is vloeken. Gering achten. Klein achten. Alsof God niets waardig is. Je drukt hem naar beneden. Alsof je hem uit wil bannen. En dat is een aanval op zijn eer. Dat is een aanval op God zelf. Op zijn plaats. Een misbruiken van zijn naam. Dat hij, alsof hij lucht voor je is. En dan zo, of de naam van Jezus uitspreken. Misschien wat omgebogen. In een bastardvloek. Die grote, heilige God wordt erin beledigd. Snijdt dat u niet door de ziel? Ja, des te meer. Als je hem juist hoog hebt. Als hij nu de levende God voor je is. Die God van wie je zo onvoorstelbaar veel liefde krijgt. Die je redder is. Die je hemelse vader is. Die je leven is geworden. En daar zit een groot onderscheid tussen de mensen. Hoeveel waarde heeft die naam van God nu werkelijk voor ons? Ja, u weet allemaal wel dat we de naam van God niet mogen misbruiken. Het is ook wel onbeschaafd. En daarom kan het ook zijn dat je zonder geloof niet wilt vloeken. En daar niet van houdt. Maar heeft die naam nu ook werkelijk je hart? Ken je de Heer als de levende God? Die God die roept uit de duisternis. Die recht heeft op onze gehoorzaamheid. Die God die genade schenkt om Christus wil. Ja, dan wordt die naam je ook zo veel waard. De Heere, mijn God. De God van mijn doop. En Jezus Christus, mijn heiland. Die naam is me heilig. En laat niemand die naam naar beneden halen. Wat is dat verschrikkelijk. Een verschrikkelijke zonde. Heb jij... je er misschien schuldig aan gemaakt. Dat je zijn naam hebt misbruikt. Kwaad gesproken. Gelasterd. De Heere vergeet het niet zomaar. Hij zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dat is niet zo weer vergeten. Ja, misschien bij ons. Als je die schuld hebt. Waar moet je heen met zulke schuld? Nou, de Heer Jezus, die werd ervan beschuldigd voor het Sanhedrin. Hij werd ervan beschuldigd bij de hoge priester dat hij God zou hebben gelasterd. Omdat hij bevestigde dat hij de zoon van God is, dat hij aan God gelijk is. En toen had de Joodse raad dat oordeel klaar. Hoor je, hij heeft God gelasterd en daarom heeft hij de dood verdiend. Dus de Heer Jezus werd juist gedood als godslasteraar. Dan mogen we zien dat hij toch zeker ook die schuld op zich heeft genomen. Dat hij de schuld op zich heeft genomen van spotters, van vloekers. En dankzij die borg, dankzij dat offer, is er zelfs voor zulke mensen genade. Voor mensen die zijn naam hebben gelasterd. En wanneer ze tot bekering komen en als ze hun zonde belijden, dan is er ook voor die zonde verzoening in zijn bloed. En dat is natuurlijk nodig. Dat we tot bekering komen. Dat mensen die vloeken tot bekering komen. Dat kan je door je ziel gaan snijden. Staan we er ook bij stil. Wanneer we zo iemand Gods naam horen misbruiken, dat zo iemand bekering nodig heeft, zult u misschien kunnen bidden voor een collega die zo grof in de mond is, omdat hij genade nodig heeft. U gelooft toch in de genade van God, dat er voor zulke mensen omkeer is en verzoening bij de Heer. En dan moeten mensen het ook weten dat wie zijn zonde belijdt, dat er verzoening is in het kruis van Christus, in het evangelie van genade. Wij kunnen zijn naam op zoveel manieren, ijdel, zinloos gebruiken. Ook op manieren die heel vroom klinken. Of die een mooi voorwendsel inhouden. Bijvoorbeeld als we onze eigen plannen willen verdedigen en daar de naam van God bij betrekken. Ja, maar God wil dat. Zijn we er zeker van? Hebben we daar grond voor? Of is het echt alleen maar ons eigen wens en idee? Of als we gedachteloos over hem spreken zonder eerbied en zonder hem te bedoelen? De catechismus die noemt daarbij ook het onnodig zweren. Zomaar. Zonder een goede, een zwaarwegende reden iets zweren. Dan maak je ook misbruik van Gods naam. Want een eed afleggen of iets zweren, dat betekent dat je God erbij roept als getuige. God mag je straffen als het niet waar is. Dus zeg niet zomaar, ik zweer het je. Want zweren, dat betekent dat je God erbij roept. En dat mag je niet ijdel doen, niet onnadenkend gebeuren. Laat liever altijd je ja, ja zijn. En je nee, nee. Als je een man van je woord bent. Als je iemand bent die een ander niet bedriegt. Heb je dat ook helemaal niet nodig. Om te zweren. Dan kunnen ze van je op aan. We doen de naam van God tekort wanneer we vloeken. Maar ook wanneer we hem verzwijgen. Wanneer we niet voor zijn naam opkomen. En ligt juist daar, gemeente, voor velen van ons ook niet onze zwakheid. Dat we niet opkomen voor zijn naam. Vraag 100 gaat er apart op in. Als mensen vloeken en zweren en je laat dat maar gebeuren, je zwijgt, wie zwijgt stemt toe en doet alsof er niets aan de hand is. Hoeveel waarde heeft de naam van God eigenlijk voor u? Hij die zo goed is geweest om die naam te geven. We mogen hem aanroepen. We mogen over hem spreken. En dan doen we het niet. We komen niet op voor die heilige naam. Je noemt hem niet met eer. En onze catechismus die noemt juist dit ook als een grote zonde. Dat wij dat vloeken en onnodig zweren niet tegengaan. En dat we zomaar toekijken alsof we hem niet kennen. Ik ken hem niet. We zijn toch geschapen. Geschapen om God te eren. Dat is toch waartoe de Heer ons roept. En daarom moeten we ons niet schamen om zijn naam te belijden. En we weten wel, soms is het wijzer om te zwijgen. Je moet vaak ook een manier vinden, of je moet de woorden vinden waarmee je dan zult reageren op het misbruik van Gods naam. Je moet wel eens over nadenken. Hoe zal ik dat nou doen? Misschien kun je een collega die vaak Gods naam misbruikt toch eens even persoonlijk aanspreken. Als je even alleen met hem bent. Wat die naam voor je betekent. Of misschien even met een korte reactie leg je toch de vinger bij een vloek. Om maar met enkele woorden voor de naam van God op te komen. Iemand schreef eens een stukje erover in het personeelsblad. Hij had er goed over nagedacht. Om het zo op het bedrijf waar hij werkte aan de orde te stellen. Wij bidden toch, uw naam worden geheiligd. En wanneer we dat bidden, dan kunnen we dat vloeken en dat spotten toch niet zomaar verdragen. Ook in wat je leest. En in wat je bekijkt. Kun je daarin al dat vloeken verdragen waar je naar luistert? Of op plaatsen waar veel wordt gevloekt, kunnen we ons afvragen. Moet ik daar echt wel komen? Is het nodig dat ik daar ben? Of kan het ook wel zonder? En zulke dingen kun je best moeilijk vinden. Maar we zijn ertoe geroepen om het vloeken tegen te gaan. Dat zijn we aan onze stand verplicht. Hij is toch onze God. En we zijn geroepen om zijn volk te zijn en daarna te leven. Hoe zouden we hem dan verloochenen? Bid om moed en wijsheid om Gods naam te eren. Ook met je woorden. We komen bij het derde punt, het belijden van zijn naam. Dan gaan we weer terug naar Deuteronomium 10. De Heer heeft grote dingen gedaan bij Israël. In zijn naam mogen ze hem kennen als de God die hen in genade aanneemt, die geduldig is, die hen telkens verlost uit alle nood. En wat mag van dit volk dan worden verwacht? Nou, dat leest u bijvoorbeeld in vers 12. Wat vraagt de Heere God van u? Dan dat we hem vrezen. Dat we in zijn wegen wandelen, dat we hem lief hebben, dat we hem dienen met heel onze ziel. En dan wijs ik ook op vers 20. Dat u hem moet vrezen, hem moet dienen, hem moet aanhangen en bij zijn naam moet u zweren. Wellicht dat we dat laatste opmerkelijk vinden. Is dat zo belangrijk in deze opsomming? Het zweren bij zijn naam. Nou, het begint ermee in de opsomming dat we hem vrezen. Dat we ontzag hebben voor God. Hij is groot. Hij is rechtvaardig. En vandaar dat we respect behoren te tonen. Maar ook zit daar vertrouwen in. In het vrezen van de Heer. Vertrouwen, je denkt geen kwaad van hem. Je kunt op hem aan. De grondhouding van het geloof. En dan de Heere vrezen en de Heere dienen. Dat wil zeggen dat we hem gehoorzaam zijn. Dat we bereid zijn om te doen wat hij ons gebiedt. En dat we hem vereren. Hem in zijn huis aanbidden. Dat we voor hem buigen. En samenkomen. Tot eer van hem. Maar in die opsomming, waarin staat dat de Heere zullen vrezen en dienen, dat we ook bij zijn naam zullen zweren. Nu, dat wil vooral zeggen, gemeente, dat we dat niet bij een andere naam zullen doen. Niet zweren bij enig mens of dat we zweren bij een andere God, maar dat we alleen bij deze God, de Heere, zullen zweren. Een eed zweren, dat is een serieuze zaak. Sommige christenen, die willen geen eed afleggen, omdat ze vinden dat de Bijbel dat verbiedt. In de woorden van Jezus, in de bergrede. Ze zeggen, ja, je ja moet ja zijn en je moet geen eed afleggen. Maar in dat verband verbiedt Christus, hij waarschuwt tegen een zweren bij van alles en nog wat. En dat we te pas en te onpas een eed zouden afleggen. Want andere Bijbelplaatsen tonen juist aan dat wij mogen zweren, maar het is wel een serieuze zaak. Besef wat je doet. Gebruik het alleen als de overheid het van je vraagt, bijvoorbeeld in de rechtbank of bij het aanvaarden van een ambt. Of om trouw en eerlijkheid te zweren in je beroep. Dat kan van je worden gevraagd, dat je een eed aflegt. En dat kan ook nuttig zijn om zekerheid te geven over je betrouwbaarheid. Dat mensen ervan op aankunnen. Dat je goed beseft wat je plicht is. Wat je taak is. En dat je de waarheid spreekt. In situaties van nood kan het ook gebeuren. Dat je met een eed een ander gerust moet stellen. Want als je iets zweert, dan zeg ik daarmee dat God mijn getuige is. En hij, zo druk ik dan uit, hij weet dat ik de waarheid spreek, hij kent mijn hart, en als ik niet de waarheid spreek, of als ik er me niet aan houd, dan mag die hoge God, die alles ziet, dan mag hij mij daarvoor straffen. Dat zeg je met een eed. Nou, daar kun je toch niet mee spotten. Dan kun je toch niet onnadenkend steeds meer roepen. Zo van, ik zweer het je. Je gebruikt impliciet Gods naam zonder inhoud. Maar dus voor een goede en een serieuze zaak mogen we bij zijn naam zweren. Maar niet bij iemand of iets anders. Hij is de Allerhoogste. Hij kent ons hart. Hij ziet onze daden. En zo belijden we ook daar in zijn naam. Je erkent dat boven alles wat er te noemen valt, dat de Heere mijn God is. Dat hij de hoogste rechter is van mijn leven. En dat ik me overgeef in zijn handen. En zo geef hem juist ook die hoge eer. Het gaat vanavond over de naam van God. Dat we die niet misbruiken en dat we die niet verzwijgen. En tegenover het verbod staat altijd een gebod. En dat is hier dat we die heilige naam van de Heere belijden. Dat we die naam zullen aanroepen, zullen prijzen. En wilt u een voorbeeld? Nou, kijk maar naar Jezus. Hoe hij sprak over zijn vader. Hoe hij leefde tot eer van zijn vader. En hij kan in alle eerlijkheid het bidden in Johannes 17. Vader, u heb ik verheerlijkt. Op de aarde. Hij kan dat in alle oprechtheid zeggen. Ik heb u verheerlijkt. Ja, wie heeft aan dat gebod voldaan? Heb je je bezondigd? Heb je schuld gemaakt? En die toren dreigt? Hij laat het niet zomaar zitten. Hij houdt je niet onschuldig. Nu, we mogen het belijden. Bij het kruis. We hebben vergeving nodig. Voor onze nalatigheid. En we mogen schuilen. Bij Christus. Kniel daar neer. Zelfs aan het kruis werd hij nog bespot. Maar hij eerde zijn vader. Hij hield vast aan zijn vader. Hij verheerlijkte zijn naam als een borg die alles heeft volbracht. Het bloed van God zou. Kan al uw zonden bedekken. Roep hem ervoor aan. Want dat is nu precies die naam van Jezus. Dat we die aanroepen. Voor onze redding. Dat we zijn naam aanroepen om ons behoud. En wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Wie zijn hoop op hem vestigt, die vindt genade. En dan geeft dit ook in ons, met zijn geest. Dat we die naam lief hebben. Dat we hem gaan eren en prijzen. De profeten, die hebben het al beloofd. In Jesaja 45 nodigt de Heere alle volken. En de Heere zegt, wend u naar mij toe, alle einden van de aarde, ik ben God en niemand anders. En die nodiging, die zal vrucht dragen. Dat staat er in dat hoofdstuk bij. Elke knie zal zich buigen. Voor mij, zegt de Heer. Elke tong zal bij mijn naam zweren. Mensen zullen komen en hem gaan belijden. Hoe dan? Filippenzen 2 komt op die tekst terug. Jezus Christus, hij was gehoorzaam tot in de dood. En toen heeft God hem verhoogd. God heeft hem een naam gegeven boven alle naam. En hoe gaat het verder in Filippenzen 2? Opdat in de naam van Jezus elke knie zich voor hem zou buigen. En elke tong zou belijden dat Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Zo eren wij onze God en Vader. Wanneer wij belijden dat Jezus de Heer is. Wanneer wij komen tot Christus. Wanneer we in Hem ons behoud zoeken en mogen kennen. Geen naam is er heerlijker. Geen naam is er zoeter voor het hart dan die ene naam. Van Jezus. Die naam van de Christus, de Zoon van God. Daardoor moeten wij toch zalig worden. En als je hem niet kent. Wat is dan eigenlijk het leven? Als je die naam niet hebt. Dan is er geen behoud. En geen ontkomende toorn. Maar onze goede God, die heeft ons hem gegeven. Hij heeft ons die naam geopenbaard. Jezus, zalig maken. Wat doet u met deze naam? Koester hem in uw hart. Belijd hem onder de mensen. Prijs de Heer in uw lied. In de naam van de Heer ligt immers onze zaligheid. Amen. We zingen van Psalm 63 de versen 5 en 6. Mijn ziel kleeft u standvastig aan. Gij ondersteunt mijn zwakke schreden. En dan gaat het ook over vijanden die de gelovigen bedreigen. En over de koning. En die koning die zweert heilig bij de naam van God. We zingen van Psalm 63, de versen 5 en 6. Laten wij danken en bidden. Grote drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U die wij in de naam van Jezus Christus als onze Vader aanroepen. En hoe rijk is uw belofte dat wanneer wij zo op u zien en u aanroepen om uw genade, om uw hulp, dat u daarvan zegt dat u zult horen, dat u ons behouden zult. En zo mag uw naam ons dierbaar zijn, kostbaar in ons leven. Geef dat besef ook diep in ons hart, dat we er zorgvuldig mee omgaan. En niet om uw naam te verzwijgen, maar wel vrijmoedig van u te spreken. We bidden om uw naam, dat u ons ook dat in deze week geeft. Schenk ons uw Heilige Geest, dat die ons vervult, dat we daarmee toegerust zullen zijn. En geef ons dan de wijsheid. Geef ons de vreugde. Geef ons de moed om u te belijden in hoe wij leven, in onze daden, de plaats die wij innemen in deze samenleving en ook met onze woorden. Wij bidden van u dat u daarin ons leidt en onderwijst. We bidden ook, Heren, wanneer we in een omgeving zijn, misschien wonen of werken of naar school gaan, waar uw naam veelvuldig wordt misbruikt, of de naam van Jezus, de naam van God, geef dat we er niet aan wennen kunnen. En geeft u zelf, Heren, daarin ook dat we gelegenheid hebben of een manier vinden om ook daar voor uw naam op te komen. En ook daar u te belijden als onze God en Heere, als de God van onze doop, als de God van onze zaligheid. We vragen van u dat u alle gedenkt met verdriet, met rouw, dat u daarin helpen en ondersteunen. Als er spanningen zijn en zorgen over wat er voor ons ligt, voor dingen die niet goed gaan of lijken te gaan, wees ons tot een hulp en geef daarin raad. Leid ook de weg dat we verder kunnen, Heren. U bidden we voor de kinderen die naar school gaan. Wanneer de kerstvakantie nu voorbij is, geef hen, Heer, ook wijsheid en dat het goed met ze mag gaan. Wees ook met de jongeren in hun werk, op school, in hun opleiding. Ook wanneer er gestudeerd wordt, wilt u daarin ook wijsheid geven, zodat we onze gaven kunnen ontwikkelen en dat we daar op die plaatsen ook u mogen dienen, u mogen kennen. In dankbaarheid voor wat u geeft in ons leven aan welvaart en overvloed en mogelijkheden. En Heren, dat ze ook besteed kunnen worden in uw dienst. Help ons daarbij. Wees met weduwen en weduwnaren. Dat u daar zijn waar er moeilijkheden zijn in een huwelijk, spanningen. Wilt u daar ook nabij zijn en u hulp geven als mensen lijden onder mishandeling, onder vernedering, onder andere kwalijke en onrechtvaardige omstandigheden. Schenk ze u hulp, ook om daarvan bevrijd te worden. Schenk ze uw kracht om vertrouwen te vinden bij u. Zo leggen we deze noden voor u neer. We brengen u onze dank. En we vragen dat in Jezus' naam. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 1. Het eerste vers. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt, nog op het pad der zondaars staat. Psalm 1, het eerste vers. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.